We lezen dus met elkaar Psalm 67. Daar staat boven, voor de koorleider, bij snarenspel, een psalm, een lied. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ons zag voor hem heeft, tot aan de einden der aarde. We gaan nu dezezelfde psalm zingen.
Wij gaan samen luisteren naar Psalm 67. En in aansluiting daarop luisteren we een moment naar meditatieve muziek en zingen dan uit de opwekkingsbundel lied 174. Dus na de meditatieve muziek, opwekking 174. Ik wil u om te beginnen, gemeente, meenemen naar het jaar 1986. Daar was voor mij heel veel bijzonders aan de hand. In de gezinssituatie. Marieke werd geboren, dus voor Ria en mij een heel bijzonder jaar. We zaten het eerste volle jaar in een pastorie en zo. Maar dat wil ik u allemaal niet gaan vertellen. Ik wil u gaan meenemen naar de week voor de biddag 1986 en de week voor de dankdag 1986. In beide weken kwam de oude van de Beek, en Ria weet wie ik bedoel, de oude van de Beek die kwam met een netje sinaasappelen bij mij op de werkkamer, op de studeerkamer. En de oude van de Beek die zei in de week voor de biddag, nu ga je toch hoop ik niet bidden om een goede oogst. En daar stond ik even van te kijken, want dat was ik wel van plan, eerlijk gezegd. En, hij zegt toch ook niet om veel werk. Nou, dat kon ik me nog wel voorstellen, want je mens moet ook rusten, maar vooral die oogst, dat zat me dwars. Hij zegt, ja, hij zegt dan, mijn zoon, die heeft een bedrijf in de spruiten, en als hij een goede oogst heeft, dan verdient hij geen cent. Dat wordt allemaal op Barendrecht doorgedraaid, en er gaat benzine overheen, we mogen het zelfs niet eens thuis opeten. Het mag ook niet uitgedeeld worden in Rotterdam, onder de armen, voedselbanken kenden ze toen nog niet volgens mij, of misschien net in het begin. Nou, daar stond ik, biddag 1986, wat moet ik hier in hemelsnaam? En die verwarring, die zat helemaal in mijn hart, dus die biddag, dat lukte ook niet. Vanaf dat moment is ook geen enkele biddag meer echt gelukt. Dat meen ik serieus. Dankdag ook niet, want ik heb nu weer een probleem. Want de week voor dankdag, kwam diezelfde van de Beek, weer een netje sinaasappels, ja, daar handelde hij namelijk in, dus dat was makkelijk. Diezelfde van de Beek, die kwam weer op mijn studeerkamer. En je gaat toch niet danken voor goede oogst en melkquota en noem het verder maar op. Ik zeg maar waarom dan niet? Hij zei, nou, ik ben best wel dankbaar hoor, voor wat de bedrijven hebben opgeleverd. En 3 of 4 van zijn zoons zaten in de agrarische sector, hij zelf ook trouwens. Hij zegt, maar dat is een beetje raar, want wij hebben koeien gekweekt met uiers waar 40 liter uit komt. Je denkt toch niet dat God ze zo geschapen heeft, hè? Ik zeg, wij hebben die beesten zo misvormd. En wij moeten maar doorjagen. En wij moeten van alles en nog wat. Daar zat ik weer, dankdag, 1986. Hoe ga ik dit nou weer doen? Danken voor gewas en arbeid in een gemeente waar de boeren, goede oogst dat wel, maar het levert geen cent op. Dus een heel slecht inkomen. En werk, ja, dat is leuk, maar er zaten ook redelijk wat burn-out en overspannen mensen in de kerk. Ja, wat doe je dan? Datzelfde gevoel overviel mij deze week. We houden dankdag in een wereld vol tumult. En nou, vandaag zeker, nu minister Asscher de cijfers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en iedereen zich helemaal rotschrikt van de inkomensdalingen enzovoort. Midden in die tumult gaan wij danken. En dan, ja, maar waar dank je dan voor? Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, en dat hoor ik ook elk jaar opnieuw. Van Peter, niet zo cynisch, niet zo moeilijk, niet zo. Wij hebben met z'n allen te eten, we hebben een huis, we hebben dit, we hebben dat, we hebben zus, we hebben zo. Daar danken wij voor. En toch wringt het bij mij. toch denk ik bij mezelf, maar waarom valt dan een hele wereld en ons in kluis? Waarom struikelen wij dan over een paar procent meer of minder? Waarom koppelen wij dan, en nou kom ik tot de kern, waarom koppelen wij dan het woordje zegen aan voor ons voldoende? Of misschien net iets meer. En het woordje niet gezegend zijn aan we komen tekort. Waarom koppelen wij de naam van de Allerhoogste, ik ben die ik ben, waarom koppelen we dat aan onze economische welvaart? Waarom doen wij dat? Ja, omdat we hebben geleerd, we gaan danken voor gewas en arbeid. We gaan danken dat alles weer groeit op de velden, we hebben het net gezongen. Ook overigens met het woord dat ons eigen leven ook vruchtbaar zijn. Snappen we, maar daar danken we toch voor, want dat is toch goed en God onderhoudt ons en noem het verder maar op. Nou, het ene jaar was het weer een oorlog of een hongersnood in de Sahel en dan zat ik weer in de gemeente en dan moesten we met z'n allen danken, terwijl we eigenlijk met z'n allen gigantisch in onze maag zaten met de volgende hongersnood of de volgende oorlog of noem het verder maar op. Waar danken we nou eigenlijk? Is het nou werkelijk zo dat wij die naam van God koppelen aan zoveel procent meer per jaar? Nou, daar zit ik echt mee. En ik heb nu alle reden om dat te zeggen. Hebben wij van God een cultuurgod gemaakt? Een welvaartsgod? Een God die onze portemonnee moet spekken? Daar kom ik aan het eind weer op terug. Hoe kom ik er nou op? Nou, ik zou willen vragen of je de Bijbel even wil pakken. Want er is namelijk een hele nadrukkelijke reden waarom ik zo begin. Het werd ons net al voorgelezen, we hebben meegelezen, psalm 67, hè? Voor de koorleider, bij snarenspel een psalm, een lied. Wil ik even aandacht voor vragen? Voor de koorleider, bij snarenspel een psalm, een lied, wil zeggen dat dit lied gecomponeerd is, gemaakt is voor de liturgie in de tempel. Dat hebben we even nodig zometeen. Dus het is een openbaar lied waar alle gelovigen op een feestdag in deelnemen. En nou, dat wordt dus voor de koorleider wordt dat gemaakt. Maar dan begint hij. De tekst begint als volgt. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. En dan staat er in het Hebreeuws een soort onderbrekingsteken. Selah. Okay. Wat mij opvalt is dat dit een deel is van de Aaronitische zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangeschijn over uw licht en zij u genadigd. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat tweede gedeelte. De Heere zegen u. De Heere zegen u en hij behoede u. Doe zijn aangezicht over uw licht. Maar het woord, de naam die daar gebruikt wordt in de Aaronitische zegen, is de Godsnaam. Heere, ik ben die ik ben, Yahweh. En dat wil zoveel zeggen als, ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben, op welk moment in je leven dan ook, dan ben ik erbij en dan zal ik op dat moment zijn wie jij nodig hebt enzovoort. Dat is de Godsnaam. En wij hebben die Godsnaam gezien tot en met, en nog verder na ook natuurlijk, maar tot en met Jezus Christus, die zelfs de dood inging, zodat diezelfde God nu tegen jou en mij kan zeggen, ook in je stervensuur, dan ben ik er. Heel nabij, dat is mijn naam. Moet je even indenken dat die mensen op de tempelplein, net zoals wij hier in de kerk, al eeuwenlang gewend zijn, zeggen en schrijven in dat geval 1500 jaar, want psalm 67 dateren we pakweg 300 voor Christus. En die Aaronitische zegen ongeveer 1800 voor Christus. 1500 jaar zijn zij gewend aan de woorden, de Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet zijn aanschijn en wat er verder volgt. En opeens is daar iemand die in plaats van Yahweh, de Heere, zegt God. Dat moet opvallen, dat kan niet anders. Ik zal met een heel prozaïsch voorbeeldje, ja, als ik opeens met Sinterklaas ga zingen, Sinterklaas, lieve heersbeestje, gooi wat in mijn schoentje, zeggen jullie ogenblikkelijk, nee, dat is kapoentje. Nou, zo gaat het in de religieuze werkelijkheid ook. Woorden die je eeuw in, eeuw uit, rustdag in, Shabbat uit, elke keer hoort, opeens zijn ze anders. Dat kan geen toeval zijn, dacht ik toen bij mezelf. Want wat is het verschil tussen die twee? Het verschil is dat de Godsnaam, ik ben die ik ben, is een naam van nabijheid. Een naam van zorg, een naam van liefde, een naam van omarming, een naam van correctie, hè, van vermaning. Hè, zoals een vader zijn kind enzovoort. Dus echt een enorme, ja jongens, wat voor woorden moet ik ervoor gebruiken? Een enorm thuisgevoel van God bij jou, van jou bij God. Maar het woord wat de dichter gebruikt, is een woord op afstand. God. Dat is een algemeen woord voor, ja, nou zeg ik het even wat te bot, dat weet ik, maar er zal wel iets zijn. Dus opeens moet die koorleider de hele cultusgemeenschap laten zingen over God en niet meer over ik ben. Is dat exemplarisch? Moeten we nou constateren dat de mensen in 300 voor Christus God op afstand kenden? Dat ze zich afvroegen of er nog wel een God zorgt? Of er nog wel überhaupt contact mogelijk is met God? Ja, er zal wel iets zijn. Daar worden wij toe uitgedaagd om zo te denken. En zo denkend, dacht ik bij mezelf, maar wacht eens even, dat is 2012. Dat is 2012 van een hele ministersploeg. Zeggen er nog twee, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik heb in alle plannen, en dan wil ik me geen politieke praat gaan houden hoor, begrijp me goed, maar in alle plannen heb ik nergens nog gehoord dat wij worden geroepen om in Christus naam solidair te zijn. Nee, er wordt gekeken, tweemaal modaal, dat is 6,25% minder. Viermaal modaal, helaas, dat is 10% minder. Zo wordt er gekeken. Dus wij worden als mensen opeens geniveleerd tot het ding. Tot het getal. Je bent niet meer mens. Je bent een inkomen. Je bent niet meer een persoon. Je bent een potentiële bijdrage aan het overheidstekort geworden. Je bent niet meer een langdurig zieke die worstelt met de dagen. Nee, je bent iemand die de voorzieningen niet meer krijgt. Of wel natuurlijk, dat weet ik niet. Maar snap je? Er is iets gebeurd met ons mens zijn. Was dat in de tijd van de christelijke politiek dan beter? Luister, ik zei al, ik wil geen politieke praat gaan houden. Ik constateer alleen maar dat als ik Psalm 67 lees, en dat is nog één woordje gelezen, dat ik 2012 herken en dat ik mij in de week van voorbereiding op deze preek ben gaan afvragen. Ja, maar waar dank ik dan eigenlijk nog voor? Heb ik het dan zo slecht? Nee, helemaal niet. Ik kan me nog gerust obesitas eten hoor, helemaal geen probleem. En natuurlijk kan ik heel vrolijk hier gaan vertellen dat het toch zo erg is dat er nog steeds kinderen sterven van de honger. Maar dat horen jullie ook al jaren. En ons gedrag verandert niet. Dus zo erg is het allemaal niet, maar ik vroeg me toen opeens wel af van wat doen we eigenlijk? Is God niet heel ver weggekomen? Niet alleen maar voor een blauw-rood kabinet, maar voor ons allemaal in Nederland. Ook voor de kerk, want de kerk loopt ook langzaam leeg. Ja, als je toch niet rijker wordt van bidden tot God. Als je toch alleen maar kritische woorden krijgt over je inkomen. Nou ja, dan kan ik net zo goed de tv aanzetten in plaats van op woensdagavond naar de kerk komen. Ja, ja, ja. Nou, en dan snap je, dan heb ik hem rond en dan stop ik erover. Ja, maar er groeit toch niets zomaar van zichzelf. En er is toch een rijke oogst geweest. En ja, dan hoor ik weer ouwe van de Beek. Peter, daar ga je toch niet voor danken, hè? Want het levert niks op. Ik snap nog steeds niet waarom die woorden me zo dwars zitten. Maar ze zitten me nog steeds dwars. Je gaat toch niet danken voor goede cijfers van de multinationals, hè? Want daar hebben de arme kindjes niks aan. Alleen de aandeelhouders die toch al miljoenen hebben. Word ik nou rooms-rood? Nee. Ik leg alleen maar uit dat ik niet goed snap waarom die psalm begint met God. Oké. Maar die psalmist die vraagt toch de zegen van God. Hè? Want nou ja, pak de Bijbel er maar bij. Hè? God wees ons genadig, zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Hij bidt toch om een zegen? Ja, dat is zo. Maar het gekke is dat in dat zinnetje hij die zegen er meteen bij zegt. En dat zit niet in die Aaronitische zegen. Deze dichter die, ja, ik wil zeggen vervormt, dat is niet het goede woord. Hij vertaalt die zegen. Hij zegt ogenblikkelijk, God, en dat hou ik toch even op het afstandelijke. Ja, even op het afstandelijke. God, zegen ons. En nou gaan wij denken, oh, dus dan moeten we wel weer de welvaart en de rust en de vrede en mijn portemonnee en mijn ziektekostenverzekering. Nee. Nee, want hij zegt erbij, zegen ons, zodat de volken, hoe zegt hij het nou? Zodat de volken, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. En nou, dat stukje wat erna, dat past er ogenblikkelijk in, dat de volken u loven, o God, dat alle volken u loven, laat de natie, en wat er verder volgt. Dus op een dankdag vragen wij aan God, zegen ons, omdat we het slecht hebben. Nee, laat uw licht over ons schijnen, zodat de volken u zien. Wacht even. Die volken in die tijd waren net zo godloos als de volken in onze tijd. En godloos is niet hetzelfde als goddeloos, hè? Goddeloos wil zeggen dat je echt alles doet wat God verboden heeft en een liederlijk slecht leven leidt. Dat is goddeloos. Maar godloos wil zeggen, je gaat voor allerlei dingen, maar je noemt God er niet bij. Je gaat voor, nou ja, je hypotheek, je mobieltje, ik kan het allemaal wel weer noemen. Daar ga je allemaal voor en je welvaart en je welzijn en noem het verder maar op. Maar God hoort daar niet in. Het is jouw recht en een recht moet een ander jou geven of gunnen en je gunt het een ander ook nog wel. Als het maar enigszins geniveleerd is, dan mag er ook nog verschil tussen rijk en arm zijn. Maar dan wel zo dat we het allemaal netjes, keurig voor elkaar hebben en allemaal kunnen kijken naar Ajax Feyenoord. Dat is godloos. Dat is zonder God. En die dichter, probeer het je even voor te stellen. Die dichter die staat dan in de tempel, hij stelt zich dat voor, dat het hele volk dat zingt. En dan kijkt hij vanuit die tempel, kijkt hij naar al die volken. Naar een godloze wereld. 2012, ik zie het zo voor me gebeuren. En dan heb ik het niet over de landen waar opeens de kerk aan het groeien is. Ik heb het over West-Europa, ik heb het over Almere, ik heb het over Nederland. Wij, ons, hier. Vanuit het gebed om zegen kijkt hij naar de godloze volken. En hij bidt dan, laat uw aanschijn over ons lichten. Wat bidt hij nou? Hij bidt dat op het moment dat wij op pad zullen gaan, hè, want wij gaan dus naar die volken toe, dat de volken u loven, dat de volken u prijzen, u kennen enzovoort. Dat betekent dat die dichter eigenlijk bidt, God, laat het zo zijn dat op mijn levensweg uw licht zo schijnt dat de volken u gaan loven. Snap je die beweging? Hij vraagt dus niet, laat het regenen, laat het zegen regenen van boven, zodat ik gerust kan gaan slapen. Nee, hij bidt, laat uw aanschijn ons lichten, zodat de volken u gaan loven. Nou oké, kijken wij de kerk uit. Hè? We gaan zo meteen gaan weer de Zuiderpoortkerk uit. En wij gaan weer terug naar die maatschappij, waar ook nu weer de politieke partijen bezig zijn. En waarin mensen al zeggen, die plannen gaan nooit door. Wij helemaal gerustgesteld natuurlijk. Maar te midden van al die mensen die helemaal over de rooie gaan vanwege de bezuinigingen en krimpingen en weet ik wat allemaal. Wat maakt nou het verschil tussen die mensen? Wat maakt nou dat jij, dat ik, dat wij het verschil zijn tussen al die mensen? En dan zo dat zij God gaan loven. Het eerste wat we dan tegen elkaar of aan onszelf zouden moeten vragen is, is voor mij God op afstand gekomen? Kijk gewoon naar je eigen huis, haard, auto, familie, vrienden. Heeft God als de ik ben daar nog een plaats? Of is die warmte van zijn aanwezigheid, wordt die alleen nog in stand gehouden in de vorm van de kerkdienst? In we bidden aan tafel, maar voor de rest moet je bij jezelf erkennen dat dat ook weg is. Dat het ook geen ziel meer heeft. Ben ik nog negatief? Nee, dat roept die psalm op. En die psalm die zegt dan, die legt het in ons hart. Mensen, ga bidden dat het licht van Gods aanschijn, dan krijg je de nabijheid weer, dat het licht van Gods aanschijn over je mag lichten, zodat de volken God gaan loven. Hoe stel ik me dat nou praktisch voor in 2012? Nou, ik stel het me praktisch voor. Ja, het zijn natuurlijk wel euvele woorden zo, hè? Maar dat wij niet met z'n allen als christen, als kind van God, gaan meebrullen met allen die denken dat ze minder krijgen komend jaar. Begrijp me goed, nou zal er misschien één of twee onder ons zijn die zeggen, ja, maar moet je luisteren, ik kan niet met minder, want het is al zo weinig. Die zijn er, ook in onze maatschappij. Dat wil ik even duidelijk stellen, dat ik niet iedereen over één kam scheer. Maar durven wij met elkaar zo meteen te bidden, Heer, laat uw licht over ons schijnen, als wij ook in 2013 en 2014, of zolang dit kabinet zit, dat wij durven uitstralen dat we blij zijn met wat God ons geeft. En met wat we mogen uitdelen aan anderen ook nog. Durven wij aan God vragen, God, kom weer nabij. En laat uw vrede in ons wonen. En behoed ons ervoor dat wij met de economische wolven in het bos gaan meehuilen. Maar laat uw licht schijnen door onze woorden en daden onder deze mensen. Eigenlijk zeg je dan bij jezelf, ik wil helemaal niet slaaf zijn van de oogst der velden. Ik wil helemaal niet gebukt gaan onder de vraag of mijn pensioen er straks nog wel is. Steek ik nou mijn kop in het zand? Maar ik wil niet continu rekenen of ik de maand wel rondkom. Vraag ik nou om een ton per maand? Nee, dan heb je een ton zorgen ook. Dat hoeft mij ook niet. Maar wat vraag ik dan wel? Nou, dat we zo zullen danken dat we God mogen ontvangen. Aan welke tafel dan ook. En dat we daar ook, zeg maar, in onze woorden en daden van zullen getuigen. Grote woorden. Van, oh, maar wij, nee, gewoon door de vrede uit te stralen dat God er is. In de voor ons economisch goede dagen, maar ook in de voor ons economisch slechte dagen. Dat God zorgt. Want alleen zo komt zijn naam weer binnen in ons bestaan, in onze wereld. Het komt alleen maar weer binnen als wij hem niet meer als er is wel iets ergens een God aanspreken, maar als wij ons hart openstellen voor hem en elkaar en hij in ons leven weer de ik ben er kan zijn. Dat hij weer in onze ogen straalt als we een ander aankijken. Dat hij weer de gever kan zijn omdat wij durven ontvangen. Dat hij weer in onze daden kan doorkomen, hoe lastig het soms ook wordt of hoe prachtig het ook wordt, maar dat we in alles die dankbaarheid kunnen uitstralen. Dat is natuurlijk wel een gewaagd gebed, een gewaagd dankgebed. Zeker in een wereld die godloos is geworden. En die steeds tegen ons zegt, ha, waar is jullie God nou nu het met de economie zo slecht gaat? Ha, waar is jullie God nou nu de langdurig zieken alles moeten inleveren? Ha, waar is jullie God nou? Dat is een godloze taal. Durven wij God te danken dat hij de ik ben is. Even voor alle duidelijkheid, dan stop ik. Zet naast al deze woorden de Heer Jezus maar eens. Kun je zeggen, ja, maar ik ben Jezus niet. Nee, maar we doen het toch. Ik kan mij niet herinneren, corrigeer mij maar als ik iets niet heb ontdekt. Ik kan mij niet herinneren dat Jezus ergens in zijn woorden de zegen van God vertaalde in sociaal-economische hoeveelheden. Kan ik me niet herinneren. De aanwezigheid van God vertaalde hij in het geven van zichzelf aan jou en mij. Ook als je 6% naar beneden gaat, ja, ook dan. Ja. Want onze God is een God van nabij. Onze God is een God die ervan geniet als wij zijn oogst durven ontvangen. Onze God is een God die geniet als hij ziet dat de een de ander lief heeft als zichzelf en zoiets van God laat zien. En als wij nou gaan danken, laat uw aanschijn over ons lichten, dan geniet onze God helemaal als de godloze mens naast ons gaat zeggen, hé, moet je kijken. Die houden van elkaar. Amen.